Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 145. Herstel, 147. En daarvan de versen 5 en 7. God wil al het vee steeds spijzen, laven, en hij hoort de stem der jonge raven. En ook het zevende vers, hij wil in gunst uw heil bewerken. De versen 5 en 7 van Psalm 147. Twee schriftlezingen vanavond. Eerst uit het Oude Testament, herstel uit het Nieuwe Testament. 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. En we lezen de versen 18 tot en met 24. De brief van Johannes, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 18. Daar schrijft de apostel aan de gemeente: mijn kinderkes, laat ons niet lief hebben met de woorden, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En we zullen onze harten verzekeren voor hem, want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen, geliefden. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. En dan gaan we naar het evangelie van Lucas, hoofdstuk 11, de versen 1 tot 13. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 13. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van de discipelen tot hem zei: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tot hen: wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader die in de hemelen zijt: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een ieder die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tot hen: wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten, mijn kinderen zijn met me in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden. Amen. Tot zover de beide lezingen. Het zal vanavond op deze biddag gaan over bidden. Het landelijke thema voor de biddag van vandaag was: vraag gerust. En daar zal het dan ook vanavond over gaan. En als kerntekst lees ik u vers 13 van Lucas 11. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden. Tot zover bidden wij nu samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wat hebben wij al mogen zingen van uw ongekende goedheid. De dichter zingt dat uw goedheid hemelhoog is en uw trouw tot aan de wolken boog. en u recht als Gods berg. En Heere, wij willen vanavond u belijden dat wij het van uw gunst moeten hebben. En daar ging het ook over in de psalmen die we zongen. Hij wil in gunst uw heil bewerken. En laat dat tot ons doordringen, dat het u daarom begonnen is. Want u hebt geen lust in onze dood en in onze ondergang. Maar u legt het aan op ons eeuwig leven. En omdat u weet dat wij dood zijn door de zonden en de misdaden. En er bij ons vandaan absoluut geen weg meer terug is tot u. Hebt u een verse dat is een nieuwe en een levende weg willen openen. In de Zoon van uw eeuwige liefde. En als nu ergens de liefde tot volstrekt verloren zondaar in openbaar is gekomen, dan is het toch wel in de gave van uw Zoon. Hij is als het ware van uw hart gescheurd. En dat niet om vrienden met u te verzoenen, maar vijanden. Verklaarde vijanden. Die absoluut nooit, maar dan ook nooit, tot u zullen komen. En daarom bent u tot ons gekomen. En hoe? U hebt onze menselijke natuur willen aannemen. In de natuur waarin wij gezondigd hebben, bent u naar ziel en lichaam ingedaald. Een mens geworden. God geopenbaard in het menselijk vlees. Wie kan het ooit verstaan? En dat om in dat vlees de zonde te bezoeken die wij hebben gedaan. O Heere, geef ons toch geloof. Geloof wie wij zijn voor u en voor elkaar. En geloof wie u bent voor ons. Dat u uw Zoon prijs gaf aan de dood des kruises. Opdat uw toorn over hem zou uitwoeden. En u ons in gunst zou kunnen aanschouwen. In het aangezicht van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan wilt u op deze biddag ons smeken. Laat je nou toch met mij verzoenen. Door dat volkomen werk van mijn Zoon. Heere, laat deze biddag dan een dag zijn. Dat wij tot u zullen bidden. Met heel ons hart. Als we het nog nooit hebben gedaan, dat er dan vanavond van mag komen. Omdat wij ons leven aan u zouden geven. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Want wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Zegen ons dan, Heere, in spreken en in luisteren. Zonder u kunnen we het niet. En laat uw naam verheerlijkt worden. En schenk daartoe de hulp en de leiding van uw lieve geest. Dat die ons leidt in al de waarheid. En wij door de waarheid geleid zullen worden. De waarheid van uw getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En dat eenvoudigen wijsheid leert. Wijs maakt tot zaligheid. In de zaligmaker. Jezus Christus. Gedenk ons zoals we hier zijn. Gedenk ook de gemeente met ons verbonden. Wil ook daar uw zegen gebieden. We vragen het u alles om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. De biddagcollecte zal straks gehouden worden bij de uitgang. Twee collecten, beide bestemd voor de biddag. En wat de diensten betreft voor zondag aanstaande om 10:00 hoopt voor u voor te gaan dominee P.H. van Tricht uit Ede. En s'avonds om 6:30 dominee J.T.H. Pronk uit Sirjansland. We willen de collecte van harte bij u aanbevelen. En wij gaan nu samen zingen van het gebed des Heren. Het eerste vers: O Allerhoogste Majesteit in het Rijk der Heerlijkheid, de hemelen hebt tot u een troon. Het tweede vers: geheiligd wordt uw naam. Ach, geef dat elk waar hij op aarde leeft die vadernaam erkennen moog. Het 8e vers, verlos ons uit des bozen macht. En tenslotte ook het 10e vers, ja, amen, trouwe Vader, ja. We noemen dit versen 1, 2, 8 en 10 van het gebed des Heren. Gemeente, vraag gerust. Dat zeggen wij ook vaak, misschien met wat andere woorden, maar ik herinner me dat nog wel uit mijn eigen kinderjaren. Je mag de Heer om alles vragen. Maar iedereen van ons zal begrijpen dat we de Heer niet mogen vragen om dingen die niet goed voor ons zijn of die zondig zijn. Gelukkig zijn er nog heel wat jongeren en zelfs kinderen in de kerk, om maar wat te noemen. Mag ik bidden om een nieuwe iPad of iPhone om heel de dag te appen en te gamen? Zal de Heer dat op prijs stellen? Mag ik bidden om dure merkkleding of dure merkschoenen? Om daarmee anderen de loef af te steken? Het is maar goed dat de Heer Jezus in het allervolmaakste gebed ons leert bidden: uw wil geschieden. Want als Gods wil geschiet, dan zullen wij niet bidden om dingen waarvan God niet wil dat wij er om bidden. Maar de andere kant is ook waar. We kunnen ook bidden om dingen die op zichzelf wel goed zijn, maar die de Heer in zijn wijsheid niet aan ons geeft. U kent al het bekende voorbeeld van Paulus. Die heeft tot 3 maal toe gebeden of de Heer de doorn uit zijn vlees zou willen wegnemen. En wat zegt de Heer? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat een heerlijke verhoring van zijn gebed is dat geweest. Ja, maar die doorn was niet weg. Nee, maar als God tegen je zegt, en je mag dat geloven, mijn genade is u genoeg, wat moet je nog meer hebben? Dan heb je alles, dan heb je inderdaad genoeg. Precies zoals de Heer het zegt. Mijn genade is u genoeg. En Mozes, ach, het is wel te begrijpen, die man heeft 40 jaar met het volk door de woestijn gezworven. En u weet het, vanwege zijn ongehoorzaamheid tegen God. Hij moest tegen de rots spreken en sloeg erop, zo kwaad was die. Mag hij het beloofde land niet in, maar ja. Als hij dan uiteindelijk bij dat beloofde land is gekomen, dan gaat hij toch aan de Heer vragen, mag ik toch binnen? Ik wil zo graag. Begrijpelijk toch? Wat zegt de Heer? Spreek mij niet meer over deze zaak. Mond dicht. Ik wil er niks meer over horen. Hoe moeten we dan wel bidden? Nou, daar zaten de discipelen kennelijk ook mee. In vers 1 staat in het geschieden, toen hij, dat is Jezus, in een zekere plaats was biddende, als hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zei, Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de discipelen van Jezus niet baden, zeker, die hebben hun vaste Joodse gebeden en nog wel op vastgestelde tijden. Maar toch was het onder de Joodse rabbijnen ook al gebruikelijk dat hun leerlingen persoonlijke gebeden leerden van de rabbijn. En uit deze tekstwoorden uit vers 1 blijkt dat Johannes de Doper ook zo met zijn discipelen gehandeld heeft. Ze hebben dus onder leiding van Johannes de Doper persoonlijke gebeden leren bidden. En u weet het, dat zelfs discipelen van Johannes discipelen van Jezus zijn geworden. En Jezus, ja, ging nogal eens alleen naar stille plaatsen om daar het aangezicht van zijn hemelse vader te zoeken en te bidden. En dat hebben die discipelen gezien. Zij kenden hun eigen gebedstijden, maar Jezus vaak in de avond of in de nachtelijke uren zocht hij de stilte op om samen met zijn vader te zijn. En nu was hij net weer op zijn plaats geweest en dan is er een discipel wie, zijn naam wordt niet genoemd, die zegt, Heere, leer ons bidden. Nou, we begrijpen nu dus dat dat geen vraag is als een uiting van onkunde te bidden, maar een vraag om te leren bidden zoals Jezus het ziet in de situatie waarin zij verkeren. Want het is natuurlijk een heel bijzondere situatie als je als discipel met de Messias, met de gezalfde van de Heere, mag verkeren. Leer ons, Heere, hoe we daar biddend mee om kunnen gaan. En wat ons al direct opvalt, is dit, dat deze discipel niet alleen voor zichzelf bidt. Nee, hij zegt, Heere, leer ons bidden. Ons. Bidden met elkaar. En dat is ook voor ons een les. Dat gebeurt natuurlijk iedere zondag hier. Wij noemen dat het gemeenschappelijk gebed. Dan bidden we samen in de kerk met elkaar. Maar als het goed is, doen we dat ook thuis. Als gezin, als we samen een gezin mogen vormen. Vader die bidt, hardop aan tafel, of moeder, of de kinderen. Dat maak je toch ook wel mee, dat kinderen vragen, papa mag ik bidden, of mama mag ik bidden. En heerlijk, laat die kinderen alsjeblieft leren om te bidden, waar anderen bij zijn. En juist als ze zo klein zijn, dan zijn ze zo vrijmoedig als maar zijn kan. En dan hoor je soms dingen waar je verbaasd van staat, waar die kleine kinderen om vragen aan de Heer. Ik herinner nog een gebed van een van mijn kinderen toen hij heel klein was. Nou ja, dat is al lang geleden natuurlijk. Maar ik zal je vertellen, dat vergeet je nooit meer. Hij moest ook een gebed doen voordat hij ging slapen. Nou, hij had heel veel gebeden voor die en voor die en voor die. Ook al voor anderen bidden. Mooi is dat om dat te horen. En op een gegeven moment zegt die Heere, wil al die mensen bekeren die een televisie hebben. En geef dan dat ze de televisie buiten de deur zetten. En wilt u dan geven dat de vuilnismannen komen en de televisie meenemen. Onvergetelijk. Maar dat pure. Zou de Heer zo'n gebed horen? Oh ja zeker. Oh ja zeker. En hij zal het ook zeker in bepaalde gevallen verhoord hebben, ook al weten wij daar helemaal niets van. Maar wat ik er maar mee aan wil geven is, hoe heerlijk is het als kinderen aan tafel de vrijmoedigheid hebben om te bidden. En wij, want dat krijg je dan ook weer, dan worden die kinderen ouder en dan gaan ze zich ineens schamen om te bidden. Op de reformatorische school, dan doe je het natuurlijk allemaal aan de tafel, maar nee, ergens anders. Waar dan geen christelijke mensen zijn. En dan niet even, hoeven niet eens hardop te bidden. Dan is het een kwestie van je handen vouwen, je ogen dicht. En dan de Heer om een zegen vragen of je eten. Nou maar niet. Want de mensen zien het. Moeten wij ons schamen voor de Heer? Paulus die zegt zo heerlijk, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Kijk, als er maar enigszins liefde komt tot de Heere en tot zijn dienst, ach, dan hoeven wij ons voor hem niet te schamen, want dan hebben we ook een boodschap voor onze naasten. Dan mogen we ook vertellen wie de Heere wil zijn voor zulke zondaren als u, jij en ik zijn. En weet je, ook al zou je hardop moeten bidden, dat gebed hoeft niet lang te zijn. Dat gebed hoeft niet mooi te zijn. Het hoeven geen foutloze gebeden te zijn. De zinnen hoeven niet altijd even goed te lopen. Dacht u dat de Heer zo naar onze gebeden luistert? Weet je wie daar zo naar luistert? Naar mensen. Mensen zitten zo te luisteren. En daar ben je bang voor. Daar ben je bang voor. Niet wat God ervan vindt, maar wat de mensen van je gebed vinden. Ach, kijk, daar moeten we nou van verlost worden. Want waar gaat het nou om? Nou, dat horen we in het gebed van Jezus, die begint tot zijn hemelse vader te zeggen, onze vader in de hemelen zij, uw naam worden geheiligd. Kijk, als ik in mijn bidden maar Gods eer mag bedoelen, daar gaat het om. En niet zitten luisteren of wil horen hoe mensen ons bidden, vinden of gevonden hebben. En meestal, als je echt in nood bent, ach, dan is niet meer de vraag hoor hoe het gebed luidt. In de nood worden meestal de kortste gebeden geboren. Denk eens aan de gelijkenis van de tollenaar die Jezus vertelt. Daar staat een man te bidden, helemaal achteraf. Hij durft zijn gezicht niet eens op te heffen naar de hemel. En wat bidt hij? O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is het. Dat is het. En wat staat er dan, de Heere, verhoort het gebed ter plekke. Deze ging gerechtvaardigd heen. Dat betekent dat de Heere God al zijn zonden op datzelfde moment wierp in een zee van eeuwige vergetelheid. Om er nooit meer op terug te komen. Want dat is de vrucht van het werk van de Heilige Geest in onze harten. Waar die Geest gaat werken. En waar wij met onze zonde tot de Heer Jezus Christus mogen vluchten. Daar gaat de Heere God die zonde wegnemen. Om er nooit meer op terug te komen. Dat kun je ook als gerechtvaardigde zondaar nooit klein krijgen. Omdat je nog voortdurend weer tegen je eigen zondige leven oploopt. Om het nu met Luther te leren. Tegelijkertijd zondaar. En tegelijkertijd rechtvaardig. In eigen oog zwart. En nochtans lieflijk in de ogen van de Heer. Omdat hij zijn kind aanziet in de zoon van zijn eeuwige liefde. En daar legt de Heer het nou ook vanavond weer op aan. Heb je het niet gezongen? Hij wil in gunst uw heil bewerken. Ach, hoor je dat dan nu ook weer niet in de prediking? Dan houden we biddag voor gewassen arbeid. Maar de Heer kan het niet laten om achter je aan te drijven. En daar gebruikt hij zijn dienstknecht voor. Gelijk het een herder betaamt. Opdat we niet ten onder zouden gaan. Aan ons verloren leven. Maar dat wij zouden behouden worden in en door het leven. Van die opgestane zaligmaker. De Heer Jezus Christus. Die gestorven is om onze zonde. En die opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Wat een gebed, hè. O God, wees mij de zonder genadig. Ik heb een oom gehad. Een gerenommeerd ouderling, laat ik het zomaar zeggen. Een man met gezag, waar iedereen tegenop keek. En toen hij ging sterven, bleef dit gebed over. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, en zo is hij thuisgekomen. Voor rekening van hem die tot zonde gemaakt is. De Heere Jezus Christus. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Hoe is het nou? Weten we daar nou van? De Heere legt het vuur toch na aan onze schenen. Is het niet zo dat hij u en jou behoud bedoelt? Ik ga er straks nog meer over zeggen. Opdat het geloofd zal worden. Weet je waar ik ook aan moet denken? Aan de moordenaar aan het kruis. Hij was eerst nog aan het spotten geweest. Samen met die andere moordenaar. En dan gaat de Heilige Geest werken. Dan ziet hij ineens waar hij mee bezig is. Zo gaat het altijd toe in het leven der genade. Hè? God laat zien waar we mee bezig zijn. En dat gebeurt bij die moordenaar ook. Hij bespot notabene de koning van de Joden. En wat zegt hij dan? Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En ook dat gebed wordt direct verhoord. Eén gebed, een enkel woord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Weet je wat we zelfs gezongen hebben? Dat de Heere de stem van de jonge raven hoort. Heb je wel eens een raaf voor de krijs en je weet niet wat je hoort. En dat gekrijs van de jonge raaf zal niet beter of anders zijn. Hij hoort de stem van de jonge raaf. Zelfs die hoort hij. Zal hij dan geen zondaar horen? Uit Haastrecht. Die roept tot hem. O God, wees mij de zondaar genadig. Laat dat nou eens je biddag zijn vandaag. Biddag voor je eeuwig behoud. Uw naam worden geheiligd. Deze discipel die vraagt het. Heere, leer ons bidden. En dan is het zo mooi dat Jezus ook daar direct op reageert. En Jezus gaat hem onmiddellijk, of hem, nee, hij leert ze allemaal dat gebed. Hij leert de discipelen dat gebed. En wij hebben dat gebed ook uit zijn mond mogen horen. En kijk, voor ons is het haast een formuliergebed geworden. Dan zegt het ons niets of nauwelijks iets meer. Maar u eens voorstellen hoe het geweest is voor de discipelen. Die hebben dat gebed nog nooit eerder gehoord. Het is een vraag, leer ons bidden. En dan komt dit van de lippen van die gezegende, borgen, zaligmaker Jezus Christus. Onze Vader, en bid maar mee in je hart. Leer ons bidden, nou dit leert je. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Die discipelen hebben niet geweten wat ze hoorden. Hoe kort is dit gebed? En tegelijkertijd ook hoe veelzeggend. Weinig woorden. En een ongekende, diepe inhoud. En nadat hij dit gebed aan zijn discipelen en nu ook aan ons heeft geleerd, gaat hij twee gelijkenissen vertellen om te laten horen hoe zijn hemelse Vader nou omgaat met gebeden. En het allervoornaamst, wat wij uit dit schriftgedeelte tot vers 13 mogen leren, is dat laatste vers, de kerntekst ook. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Nou, wat deze aardse vader doet in deze gelijkenis, die tweede gelijkenis die Jezus vertelt, is in ieder geval dit, dat hij zijn kinderen goede gaven weet te geven. Dat zegt Jezus. Maar is hij ook een goede vader? Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En dan moet je nog maar eens naar die tekst kijken. Indien dan gij die boos zijt. En daar heeft hij het notabene tegen de discipelen die aan Jezus vragen. Leer ons bidden. Indien dan gij die boos zijt. Uw kinderen weet goede gaven te geven. En dan staat er hier in het Grieks hetzelfde woord als wat Jezus gebruikt heeft in zijn gebed dat hij ze juist geleerd heeft. En verlos ons van de boze. Daar bedoelt hij dus de boze duivel mee, nietwaar? Satan, de grote tegenstander van God. En u gebruikt hij exact hetzelfde woord hier als hij zegt. Indien dan gij die boos zijt. Dat ziet op de totaal verdorven aard. Want het komt bij de boze zelf vandaan. En zo is het toch ook gegaan. De vader der leugen heeft ons toch in de afgrond van onze verlorenheid getrokken. En daar herinnert de Heer hier ons aan. Gij die boos zijt. En wat is die verdorven aard van die discipelen ook aan het licht gekomen. In hun omwandeling met Jezus op aarde. Het allerergste zou ik haast zeggen. Is het moment geweest dat moet hier nog gaan gebeuren. Maar Jezus wist al de dingen die over hem komen zouden. Hij gaat Pascha met zijn discipelen vieren. Hij heeft zeer begeerd om dat Pascha met zijn discipelen te vieren. Hij heeft overal voor gezorgd. Want die discipelen moesten dat gaan regelen. En wat blijkt dan, alles is verzorgd.
Maar er zit geen slaaf te wachten om de voeten te wassen. Dat heeft Jezus niet geregeld. Dat was natuurlijk niet voor niks. En alle kinderen in de kerk weten het. Er is er niet één die bereid is om de voeten van de Heere Jezus te wassen. Oh, kun je toch niet begrijpen. Wat was de gesteldheid van Johannes de Doper dan een totaal andere, nietwaar? Wie zegt, ik ben nog niet waard dat ik de riem van zijn schoen zou ontbinden? En deze discipelen die hollen zelf met ongewassen voeten naar de tafel. En ze laten Jezus ook met vuile voeten aan de tafel plaatsnemen. Maar dat doet hij niet. Hij zorgt er zelf voor dat de voeten van al die discipelen gewassen worden. En wat gebeurt er dan aan die tafel als dat geschied is? Als Jezus zegt, dit heb ik u nou tot een voorbeeld gedaan. Dan gaan ze aan diezelfde tafel. Wat voor Jezus ook nog eens een keer een heilig avondmaalstafel is geworden. Want daar heeft hij het heilig avondmaal ingesteld voor zijn kerk. Dan zitten ze nog te murmureren onder elkaar wie van hen toch wel de meeste zou zijn. Gij die boos zijt, gij die slecht zijt, want dat betekent het ook, een slechte, verdorven aard in uzelf omdraagt. Nog een voorbeeld, er zouden nog vele te roemen zijn. Ze zijn in het land van de Samaritanen en Jezus zoekt een overnachting daar te hebben. En er is niemand die dat gezelschap van de Joden die nacht wil herbergen. En dan worden de zonen van Zebedeeus, Johannes en Jacobus, zo kwaad. Dan zeggen ze beide, en daar zit dan Johannes bij, hè, de apostel der liefde. Zegt dat vuur van de hemel neerdaalt. En ze allen op eenmaal verteerd worden. Ben je dan boos? Ben je dan slecht? Ben je dan bedorven? Nou, Jezus zegt het onmiddellijk. Gij weet niet van hoedanig een geest ge zijt. Dat is nou diezelfde geest waarvan Jezus bidt, verlos ons van de boos. Door die geest werden ze geregeerd. En dan zo dicht bij Jezus te zijn. Zijn stem te horen, onderwijs ontvangen, bidden leren. Gij die boos zijt. Hoe zit het nou met ons? Wat is de Heere toch al nabij geweest in ons leven, nietwaar? We waren nog maar net geboren of hij heeft het bloed van de Heere Jezus al aan ons voorhoofd vastgemaakt. Gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. En dan moet je eens kijken wat Jezus dan zegt. Hoeveel te meer? Dus wij die boos zijn, weten onze kinderen goede gaven te geven. Je probeert allemaal het beste voor je kinderen te zoeken als God je met kinderen gezegend heeft. En dat houdt niet op als je kleinkinderen krijgt. Dan gaat het net zo of misschien nog wel gekker. Als je dat als boze, slechte, totaal bedorven mensen nou weet te doen, het goede te geven aan je kinderen. Hoeveel te meer. Daar steekt dus alles bovenuit. Hoeveel te meer de hemelse Vader, de Heilige Geest geeft degene die hem bidden. Als wij nou als een kind ergens om vragen, we geven dat goed. En dan zegt de Heer, hoeveel te meer geeft de hemelse Vader dan degene die hem bidden. Zijn Heilige Geest. En daarmee wil Jezus ook direct aangeven wat het voornaamste is in ons leven. Zeker, hij heeft ons leren bidden voor ons dagelijks brood. En daarmee wordt alles bedoeld wat tot onze levensbehoeften dient. Brood, eten, drinken, aardappels, rijst, noem maar op. Gezondheid. Is ook niet vanzelfsprekend. Huisvesting. Kortom. Alles wat we nodig hebben om te mogen leven. Maar als we dat nou alles hebben en we missen de Heilige Geest, dan missen we alles. En daarom zegt de Heer Jezus ook, zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal u worden toegeworpen. En hier klinkt dat met andere woorden net zo. Bid de Hemelse Vader om de Heilige Geest. Want als zo'n slecht mens als u en jij en ik zijn al onze kinderen weten de goede gaven te geven. Hoeveel te meer de Hemelse Vader. Degene die hem daar, die hem bidden om de Heilige Geest. God wil ons geestelijk voedsel geven. Jezus zegt, is het leven niet meer dan voedsel. En het lichaam niet meer dan kleding. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Als wij alleen maar uit zijn op onze aardse goederen, dan zijn we ten dode opgeschreven. En dat is wat Jezus hier ons duidelijk wil maken. Dat eeuwige leven kan alleen daar zijn waar de Heilige Geest ons leven reformeert. En waarom? Waarom moet dat nou? Nou, ik heb het in mijn gebed al proberen te verwoorden. Omdat wij dood zijn door de zonden en de misdaad. En dat is een ontzaglijke realiteit. Wij realiseren ons dat niet. Maar God des te meer. Want die is zijn schepsel kwijtgeraakt in het paradijs. En dat wenste hij niet te laten voortduren, want hij greep onmiddellijk in. Het heilsplan in de stilte der eeuwigheid, gemaakt samen met de Zoon en de Heilige Geest, trad in werking zodra de mens viel. En dan gaat hij die mens roepen, mens die bij God is weggelopen, hè? En de Heere God riep, Adam, waar ben je? Nou, en dan horen we, ja, hoe het vonnis des doods geveld is geworden over de mensheid. Want Adam en Eva, of Maninne toen nog, vertegenwoordigden samen de mensheid. Gij zult de dood sterven. We hebben dus in die zin geen redding vanuit onszelf te wachten. Het zal er nooit van komen. Maar God dat wetende heeft direct na de val al beloofd dat hij in Christus Jezus het zaad zou verwekken. Dat de kop van Satan zou vermorselen. En dan is het hele Oude Testament zwanger van de belofte dat zijn zoon zou komen naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Daarom kan het klinken in Efeze 2. U heeft hij medelevend gemaakt met Christus. Dan mag een zondaar verrijzen uit zijn doodstaat door de kracht en de werking van de Heilige Geest die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. En dat woord is levend en krachtig, zegt de schrift dan, voor een ieder die gelooft. En u behaagt het God door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. Oh, en dat God het meent. Ach, we hebben het vanavond gezongen. We hadden het niet eens in de gaten. Misschien hij wil in gunst ons heil bewerken. Nou, hij heeft het gezworen bij zijn heilige naam, omdat er niets hoger was waarbij hij zweren kon. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En hoe ernstig de Heere dat meent, ja, dat hoef ik u niet te vertellen. Dat zien we in de dood des kruises van zijn lieve zoon. Zo lief heeft God nou de wereld gehad. Die gevallen wereld, hè. En wij leven in een wereld die in het boze ligt. Zoals wij zojuist over dat boze gehoord hebben. Daar zal ook niemand voor ons denken kan twijfelen. Maar die wereld, daar bedoelt God redding te brengen in zijn Zoon. En dan zegt de profeet Jesaja het al zo heeft. Onze aller ongerechtigheid. En dan blijft u maar en jij bij jezelf en ik ook. Al mijn ongerechtigheid. Het meeste ben ik al vergeten. Het ergste heb ik onthouden. Dat komt ook nog weer eens terug. Hè? Dan word je er weer aan herinnerd. O God, dat u nou al mijn ongerechtigheden op uw eigen lieve Zoon wilde leggen om mij te behouden, ging hij verloren. Dit deed ik voor u, daar geen anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En wat heeft de Heere Jezus in zijn omwandeling op aarde, ook daar getuigenis van gegeven. Hij zegt, wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al ware hij gestorven. En nou weet Jezus dat dat het werk is van de Heilige Geest. En daarom heeft hij die geest ook beloofd. Hij zegt, het is u nut dat ik wegga, anders kan die troosten niet komen. En die gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde. Van welke zonde? Ja, je zal het niet geloven misschien, maar het staat terecht. Dat ze in mij niet geloven. Van die zonde overtuigt hij. Dat ze in mij niet geloven. En wij vinden het maar heel gewoon dat we niet geloven. Weet u dat ongeloof vijandschap is tegen God? Hoe moet dit er ooit terechtkomen, hè? Door de kracht van het woord en de bediening van de geest. Want vijanden worden met God verzoend. Door de dood van zijn Zoon. Zo alleen kan het. En zo alleen gaat het ook. En nou wil de Heer dat wij daarom bidden. Die Heilige Geest bidt daarom. En dan zegt hij die bekende woorden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Dan heb ik expres 1 Johannes 3 ook gelezen, althans een klein gedeelte daarvan. Want wij zeggen, ja, vraag gerust en je mag de Heer om alles vragen. Maar in 1 Johannes 3 wordt ons gezegd hoe te vragen. Hoe te vragen. Daar staat dit, ik lees het gewoon maar op. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. We nemen zijn geboden in acht. En dan gaat Johannes erbij zeggen waar dat nou uit bestaat. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben. Zoals hij onze gebod heeft gegeven. En wie zijn gebod in acht neemt, blijft in hem. En hij in dezelfde. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die ons gegeven is. Dus zodra wij mogen weten, mogen geloven dat de geest werkzaam is in ons hart, mogen wij weten dat hij in ons blijft. Dat is de Heer Jezus Christus. Dit is het gebod dat wij in hem geloven zullen. Daarom is dat gebed van deze geest zo nodig. Want die legt het er nou op aan dat wij in hem zouden geloven. En dan zeg je, ja, doe ik dan altijd wat God wel behagelijk is Oh nee, de catechisme zegt het zo treffend. Dat ik tot alle boosheid geneigd ben. En dat blijft ook na ontvangen genade zo alleen. Wat een eeuwig verschil. Dat ook al beleid ik dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb. En geen van die gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. God nochtans alleen omwille van de volkomen genoegdoening van Christus. Mij al mijn zonden vergeven heeft. En zo mag ik mij rechtvaardig voor de Heere weten. En zo beziet de Heere ook zijn kerk in het aangezicht van zijn Zoon. Kijk, en vandaar dat we ook die vrijmoedigheid mogen hebben. Die vrijmoedigheid geeft het woord zelf. We hebben vanavond de Heidelberger Catechismus beleden. Daar kom je hetzelfde tegen. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonde aan, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrees en toeverzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn. Wat dan? Namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders, onze aardse dingen, ons zeggen. Het kan dus alleen omwille van het geloof in de Heere Jezus Christus. Daarom mogen ook alle kinderen van God met de grootste vrijmoedigheid hun God onze Vader noemen. Omdat God zelf bij monden van zijn lieve Zoon zijn kerk geleerd heeft om God zo aan te roepen als onze Vader. Nou, wij mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Als deze dingen ons niet vreemd zijn en als ze ons vreemd waren, dan worden ze ons nu verkondigd, opdat we ze zouden geloven. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, die van verderf ons leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Nou, als die geest komt in ons hart en leven, Jezus heeft het zo verwoord, dan wordt de mens wederom geboren. Je wordt gewoon een nieuw mens. Je lusten, zeggen ze wel eens, worden lasten. En je lasten worden lusten. En hoe sta je dan nou in? Hoeveel keer heb je dit al niet horen preken? Hoeveel dienstknechten van God hebben al niet gebeden om te luisteren naar de stem van de Heer? We gaan het straks na de preek ook nog zingen. Heel. Indien gij zijn stemmen hoort, want u hoort de stem van God zelf. Wie u hoort, zegt Jezus, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet, maar die hoort degene die mij gezonden heeft. We horen de stem van God. En dan roept hij je op om met je zonde tot hem te komen. Weet je waar ik nu aan moet denken? Aan die verloren zoon. Die komt tot zichzelf. Dat is het werk van de geest. En wat zegt hij dan direct? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij slechts één van uw huurlingen. Nou kom, zit er nou iemand in de varkenskooi van zijn leven? Te vies om aan te kijken. Te vies om aan te pakken. Te slecht van woorden. Kom, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij slechts een huurling. Nou, en dan komen die twee gelijkenissen. Hoe te bidden, dan gaat het met name ook om het volharden in het gebed. Die bekende woorden, stel je eens voor, zegt hij, dat je een vriend hebt die midden in de nacht bij je aan de deur komt. Met de vraag, leen mij 3 broden, want mijn vriend is net van de reis gekomen. En ik heb niks om te eten te geven. Nou, gastvrijheid stond heel, heel hoog aangeschreven in het Midden-Oosten. Dus in dat licht moet je die gelijkenis ook lezen. En dan zegt Jezus, als hij dat nou niet zou doen vanwege het feit dat hij zijn vriend is. Want het is nogal wat natuurlijk als je midden in de nacht uit je bed moet, hele gezin wakker enzovoort. Ze sliepen kennelijk allemaal in 1 kamer. Maar staat er dan, vanwege de onbeschaamdheid van die vriend. Dat wil zeggen, vanwege zijn vasthoudendheid. Hij schaamde zich niet om voor zijn gast erop uit te gaan, om te zorgen dat hij mijn maaltijd kon bereiden zoals het in het Midden-Oosten absoluut gebruikelijk was. Hij ging niet voor zichzelf op pad. Hij ging voor zijn vriend op pad die in de nacht tot hem was gekomen. En dan zegt Jezus, vanwege die onbeschaamdheid, vanwege die vasthoudendheid, daarom geeft die vriend ook midden in de nacht. Hij vroeg om 3 broden. Maar het is zo prachtig om te lezen dat hij hem geeft zoveel als hij behoeft. Nou, en dat beeld gebruikt hij nou, Jezus dus, om te laten horen hoe God is. Dat is de boodschap. Als je zo bidt, dus, dan hoort hij. En dan laat Jezus ook zien, dit is nog maar een vriend die dat doet. Maar dan wil hij dat beeld nog dichterbij brengen. Dat is een vriend, maar God is een vader. Een vader, hij heeft ze ook leren bidden. Onze Vader. En vandaar dat die tweede gelijkenis hier staat. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ik hem een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zou ik hem een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Nou, het antwoord kent u. En dan komt dat beeld van de hemelse Vader, van de lippen, van de mond van Jezus. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidt. En dan koppelen we weer terug naar die woorden van Jezus. Bid! Want het gaat nu om de Heilige Geest. Het gaat nu niet alleen om een brood of om een ei. Of om een vis. Het gaat om de Heilige Geest die Heren is. En die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat. Daar gaat het om. Die hem bidt. Bidt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Merk je dat er een opklimmer zit. En meer de intensiteit. Bidden, zoeken. En dan tenslotte kloppen, dat we zeggen dat er nog maar een deurwand tussen zit. Zo dicht zijn we bij hem gekomen, in dat bidden, in dat zoeken. Dat betekent dus dat dat niet een gebed is, zoals wij zo vaak in ons leven bidden. Dat feitelijk de naam van bidden niet mag dragen. Hoeveel keer zal het ook bij u thuis niet gebeurd zijn? Net als bij mij, hebben we al gebeden? Of we hebben nog niet gebeden? Terwijl het wel gebeurd is. Maar bidden, dat is gemeenschap oefenen met de Heer. En dat laat hij ook merken. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. En dan moet je ook eens opletten hoe innig het dan toegaat. Hij spreekt hier zelf Jezus over de hemelse Vader. En daar is hij ook zijn gebed mee begonnen, nietwaar? Onze Vader. Prachtig ook verwoord in die zondag 46. Want wat merk je dan? Dat er plaats gegeven wordt door God zelf aan het kindschap van God. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat is nou vrucht van dat aannemen des geloofs. Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Wie dan? Namelijk die in zijn naam geloven. O heerlijk, als we zo dat hemelse contact mogen ervaren. Wat een innige relatie mag er zijn. Daar spreekt ook die overgave in. Die geloofsovergave. Die geloofsgehoorzaamheid. En dat is nou precies wat de Heer Jezus bedoelt in dat gebed. Als hij bidt, u wil geschieden. Dat je je over mag geven aan dat. Hoe God het leidt in je leven. En wat gaat het er soms krom aan toe, lieve mensen. Wat gaat het er soms krom aan toe. Als we nou samen met elkaar erover zouden kunnen spreken. Maar als het maar mag zijn. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Wat Vader onder u. Ach, zou de Heere Jezus, zou de hemelse Vader ons nou stenen voor brood geven. Ik durf het haast niet te zeggen. Weet je dat de Heere het zo meent met u en jou en mij. Wat was de eerste psalm die u geleerd heeft in uw leven? Dat is natuurlijk ook niet toevallig, hè. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig. Krijgen we dan alles waar we om bidden? Nee, de Heere geeft ons alleen dat wat hij ons geven wil. En u moet er ook maar goed over nadenken. Dat als wij ergens om bidden, we hebben het gehoord, de moordenaar kreeg zo verhoring op het gebed. En de tollenaar ook. Maar we weten ook uit de Bijbel hoe lang er gewacht is moeten worden. Dat God zijn belofte vervuld heeft. Al was het alleen maar aangaande de komst van de Messias. Eeuwen, eeuwen heeft het geduurd voor die gebeden verhoord zijn geworden. Maar ze werden wel verhoord. En zo kan het ook in u en jou en mijn leven lang duren. Voordat de Heere zijn belofte in je leven vervult. Maar nochtans, de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. O, bidden, zoeken, kloppen. En dan niet zoals Augustinus bad. Augustinus, dat weet u, die heeft ook voluit de wereld gediend. Maar toen hij onrustig werd, ja, toen ging hij God bidden. Maar, ja, die geloofsovergave waar we het nou net over hebben. Als je zo die gemeenschap in het gebed met de Heere mag ervaren. Nee, weet je wat hij bad? Heere, maak mij rein. En stiekem dacht hij erbij, maar nu nog niet. En zo kan het ook met u en jou zijn. Misschien zegt, ja dominee, als ik het zo hoor vanavond, dan denk ik, ach had ik het maar. Maar ja, wat moet ik er allemaal niet voor loslaten? Nee, nou nog maar niet. U moet maar één ding bedenken. Wij weten nooit wanneer het moment daar is dat de Heer ons voor zijn rechterstoel brengt. En dan moeten de zaken toch in orde zijn, nietwaar? En we zijn alleen maar veilig achter het bloed van de Heer Jezus Christus. En anders zal de engel van het verderf u en mij treffen. Dus als dat bloed nou gepreekt wordt. Oh, zullen we dan dat bloed der verzoening niet onrein achten? Ik ga het straks nog één keer heel nabij je ziel brengen. Maar ik wil toch nog even door naar het plekje waar bloed vloeide. Dat was in de hof van Gethsemane. Kijk, Jezus heeft zijn discipelen leren bidden. U wil geschieden. Maar er komt een moment in het leven van Jezus. Dat hij zo benauwd is. Want dan moet hij als mens de drinkbeker van de toorn Gods op zijn handen nemen. Om tot de laatste druppel te ledigen. En dat maakt hem zo benauwd. Dat zijn zweet werd als grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. U wil geschieden. Wat bidt hij dan? Vader. Vader. Hij kruipt als een kind tegen zijn vader aan. Lucas zegt dat hij Abba bidt. Papa. Papa. Zo beleeft hij zijn kindschap. Vader. Indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ach, hij wist het. Dat het niet mogelijk was. Hij zou het volbrengen. Maar toch, naar zijn menselijke natuur, zo bang, zo benauwd, de toorn van God dragen, de zonde van het ganse menselijke geslacht, verlaten te worden door zijn hemelse vader. Geen God meer en geen mens. Alleen, hij moest de pers geheel alleen treden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbek aan mij voorbij gaan. En dan komt het toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tot drie keer toe. En dan is er die gelovige overgave. Oh, dan staat hij op. En dan loopt hij naar zijn kerk, want hij lag te slapen. Je hebt geen moment gedacht aan het lijden van hun Here en van hun heiland, Jezus Christus. Slaap nu voort, zegt hij dan. Met andere woorden, ik moet de pers alleen treden. Maar, zegt hij, jullie mogen mee. En waarom neemt hij ze mee? Om ze straks te zeggen, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Zo geeft hij zijn kerk de vrijheid om zijn gevangenschap. O, die Heer Jezus hebben we u vanavond willen preken op deze biddag. En dan gaan we eindigen met de biddag van de Hemelse Vader. Hij wil in gunst uw heil bewerken. En dan ga ik u toch een tekst noemen, u kent hem allemaal. Maar het is een biddag van een biddende God. Die smeekt uit kracht van de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Zo zijn wij dan. Gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Smeekte staat er letterlijk. En dit is wat God bidt. Dit is wat God smeekt. Laat je met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, dat zegt hij dus tegen zulke slechte mensen als u en ik zijn. Die geen zonde gekend heeft, die heeft hij tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. Nou heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, het vierde vers.
Laat ons danken en bidden. De schapen die zijn hand wil leiden. Biddag van de hemelse Vader. In Haastrecht. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Als schapen van zijn weide. Opdat wij uw lof en uw eer zouden verbreiden. Opdat we zouden zingen van geslacht tot geslacht. Uw trouw, uw roem, uw onverwindere kracht. Heer, u hebt geweld op ons hart en leven gedaan vanavond. U hebt zelfs gesmeekt. Laat je nou toch met mij verzoenen. Ik heb toch dat zoenoffer in mijn lieve zoon geschonken. Niet om u te verderven, maar om u te behouden. Ach, Heere, u hebt zoveel gegeven. Geef dat we het als een geschenk uit uw hand mogen aannemen. Die woorden nu aannemen voor wat ze waarlijk zijn. Gods woorden. Heere, wij danken u voor uw evangelie van vrije genade. Wat is het toch een eenzijdig werk. Het komt alles bij u vandaan. Maar het is ook zo rijk en zo vol en zo heerlijk. Dat we er maar nooit genoeg van kunnen krijgen. En geef dat we dan ook ons te goed mogen doen. Aan het vette van uw huis. En het heilige van uw paleis. Eet van het brood des levens. Drinken van het water des levens. En dat om niet die dorst heeft die komen en die wil die nemen van het water des levens om niet. We bidden u, Heere, voor gewassen arbeid. O, u hebt in het gebed dat uw kerk geleerd heeft laten doorklinken. Dat we bidden om ons dagelijks brood. Dat wil zeggen voor alles wat wij nodig hebben. Elke dag weer. En Heere, wat hebt u een overvloed gegeven. En alles wordt weer in gereedheid gebracht. Op het land om weer voor voedsel te zorgen. En wat zijn we daarin van u afhankelijk. Geef ons heden ons dagelijks brood. En tegelijkertijd zijn er 800 miljoen mensen in deze wereld die op enigerlei wijze gebrek of honger lijden, waaronder 200 miljoen kinderen onder de meest verschrikkelijke omstandigheden leven. Met recht een wereld die in het boze ligt, want veelal is het gevolg van oorlogsgeweld of van wanbeheer en slecht bestuur en avot niet al. Maar we weten ook van plagen die u zendt. Springkaan. Het lijkt al wel op tijden van Egypte van weleer. O God, en wat woedt ook het coronavirus rond. Het spreekt alles van de broosheid van ons bestaan. En dat er maar heel weinig voor nodig is. Om deze hele wereld op zijn kop te zetten. En geef dat wij er uw werk in zouden opmerken. Omdat wij ons met des te meer ijver tot u zouden wenden. Die in hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing wenden. Die hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op uw goedheid hopen. Heren, wij mogen ook bidden voor allen die arbeiden mogen. Mag het gebeuren vanuit het besef dat we het zonder u niet kunnen. En ook zonder u niet willen. En als wij geen werk hebben. Geef dat er nog een plekje voor ons gevonden kan worden. En dat we ook ons dienstbaar mogen maken voor onze naasten. Want als ons iets gebleken is vanavond. Is het ook dat niet alleen de zorg onszelf betreft. Maar dat wij ook voor de ander er mogen zijn. Dit is het gebod dat wij geloven in de naam van de Zoon van God Jezus Christus.
En dat wij onze naasten zouden lief hebben. Aan deze twee geboden hangt al uw heil vast. Heere, verzoen de zonden die er waren. Neem onze dank aan. We vragen het u alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de avondzang het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.